Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt, laat ons samen, Israëls Heer, de rotsteen van ons heil, met Heer, met God gewijde zang ontmoeten. We zingen met elkaar uit de 95ste psalm, het eerste en ook het vierde vers. De schriftlezing die wijkt wat af van wat aanvankelijk u opgegeven was als schriftlezing. En dat hangt mee samen met het feit, de gebeurtenissen uit de achterliggende week. En ik realiseerde me vanmorgen vroeg dat daar hier niet over gepreekt is. Naar aanleiding van wat ons allemaal bezig gehouden heeft, de ramp in Amerika. En de schriftlezing vanmiddag is daarom uit Lucas 12... het 54ste vers en we lezen tot en met het 9e vers van Lucas 13. Dus Lucas 12 vanaf vers 54 en we lezen door tot en met vers 9 van hoofdstuk 13. Na de schriftlezing zingen we het derde vers uit de 25ste psalm. Lucas 12 vanaf 54. En hij zei ook tot de scharen: wanneer gij een wolk ziet opgaan van het westen, terstond zegt gij lieden, er komt regen. En het geschiet alzo. En wanneer gij de zuidenwind ziet waaien, zo zegt gij, er zal hitte zijn. En het geschiet. Gij geveinsden, het aanschijn van de aarde en van de hemel weet gij te beproeven. En hoe beproeft gij deze tijd niet? En waarom oordeelt gij ook van uzelf niet hetgeen recht is? Want als gij heen gaat met uw wederpartij voor de overheid, zo doet naastigheid op de weg, om van hem verlost te worden. Opdat hij misschien u niet voor de rechter trekken en de rechter u de gerechtsdienaar overleveren en de gerechtsdienaar u in de gevangenis werpen. Ik zeg u, gij zult vandaar geenszins uitgaan, totdat gij ook het laatste penninkje betaald zult hebben. En er waren te diezelfde tijd enige tegenwoordig die hem boodschapten van de Galileërs, welke bloed Pilatus met hun offeranden gemengd had. En Jezus antwoordde en zeide tot hen: meent gij dat deze Galileërs zondaars zijn geweest boven al de Galileërs, omdat ze zulks geleden hebben? Ik zeg u, nee, zij. Maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan. Of die 18 op welke de toren in Siloam viel en doodde ze. Meent gij dat deze schuldenaars zijn geweest boven alle mensen die in Jeruzalem wonen? Ik zeg u, nee, zij. Maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen insgelijks vergaan. En hij zei deze gelijkenis: een zeker man had een vijgenboom geplant in zijn wijngaard. En hij kwam en zocht vrucht daarop en vond ze niet. En hij zei tot de wijngaardenier: zie, ik kom nu 3 jaren zoekende vrucht op deze vijgenboom en vind ze niet. Hou hem uit. Waartoe beslaat hij ook onnut de aarde? En hij antwoordende zeide tot hem: Heere, laat hem ook nog dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben. En indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan. Maar indien niet, zo zult gij hem namaals uithouden. Tot zover de schriftlezing. belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Christus Jezus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gemeente Gods Woord, de tekst voor de prediking vindt u in het eerste gedeelte van Lucas 13, waar we de prediking van de Heer Jezus lezen naar aanleiding van enkele bijzondere gebeurtenissen uit zijn tijd, de boodschap die hij ontvangt van een bijzondere gebeurtenis met Galileërs die door Pilatus vermoord zijn, en hij verbindt dat met de toren die gevallen is in Siloam. En bij die bijzondere gebeurtenis heeft de Heer Jezus zijn prediking gegeven. Ik zeg u, neem zij, maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan. Bidden we samen om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Heere, u brengt ook nu weer samen hier in uw huis. Vanmorgen was die gelegenheid er. En vanmiddag geeft u dat deze gemeente opnieuw. En Heere, laat dat ons een voorrecht mogen zijn. Niet alleen een gewoonte, hoe goed dan ook. Niet alleen een soort plichtsbesef. Maar laat het ook ons hartelijk verlangen mogen zijn om hier onze plaats in te nemen. Om te horen wat u tot ons te zeggen hebt. En u hebt wat te zeggen, Heer. Geef ons dan ook een oor, een hart om te horen, te gehoorzamen aan wat u ons doet horen vanuit uw woord. Maar als we vanmiddag dan toch nog weer terugdenken aan alles wat ons de achterliggende week bezig gehouden heeft, en ook vandaag wellicht nog wel, wat een voorrecht is het dan dat we niet alleen een krant hoeven open te doen om te zien wat er allemaal aan leed en ellende is en wat er allemaal gebeurd is, maar dat gij, Heer Jezus Christus zelf, die nu als de koning der koningen regeert met uw Vader in de troon, zodat Johannes het op Patmos mocht zien. En ik zag de hemel geopend en ziet één op de troon zittende. Dat we zo ook uw eigen prediking, Heere Jezus Christus, mogen beluisteren deze middag. U bent vandaag dezelfde als toen. Uw boodschap is vandaag hetzelfde als toen. En daar vindt ook alleen uw kerk rust in, dat gij regeert en gij zit op uw troon, onverstoorbaar. Niet in de war, zoals deze hele wereld was in de achterliggende week. Want uw raad zal bestaan en gij zult al uw welbehagen doen. Heren, dat is de vastheid die uw kerk heeft. Dat is het enige wat stand houdt tegenover alles en tegenover iedereen, omdat gij de koning ervan zijt. En we bidden u, Heere, wilt u zo vanmiddag ook tot ons spreken, uw woord voor ons openen. En dan weet u ook hoe wij staan tegenover de gebeurtenissen. De een zal er meer betrokken bij geweest zijn als de ander. Maar u weet ook hoe onze verhouding is tegenover u. En Heere, onderwijs ons daarin. Als het gaat om bekering voor het eerst en opnieuw. Ook in het leven van uw kinderen. Misschien moeten we het nog wel anders bidden, Heere. Juist. Ook in het leven van uw kinderen, van uw kerk. Opdat zo ook er inderdaad eer mag wonen in ons land. We bidden van u, Heere, of dat u zo overal weer zijn waar uw woord verkondigd wordt. Laat die genade, Heere, ook hoorbaar mogen worden. De roeping van uw kerk om profetisch te spreken. Ook te midden van het wereldgebeuren. Om dat te doen met priesterlijke bewogenheid. En zo ook iets mogen laten horen en zien van u als de koning der koningen. We bidden u, Heere, zo voor allen die getroffen zijn in de achterliggende week. En als we dan allereerst denken aan hen die zo ruw met de macht van de vorst der duisternis en het onrecht, het gruwelijke onrecht in aanraking kwamen, zodat kinderen zonder ouders verder moeten en er allerlei scheuren en gebroken verhoudingen zijn die ruw verscheurd werden door de dood die zo onverwacht kwam. Maar u kent ze ook, Heren, als we u zo bidden om uw zegen in deze gemeente die treuren om het verlies van een geliefde. Wilt u ook met hen zijn? Zegen allen, Heren, die geroepen worden om ook leiding te geven. Ook aan deze wereld. Al blijft het waar, Heren, als we u verlaten, wat wijsheid zouden ze hebben. We bidden van u of dat u hen wijsheid wil geven. Dat u zelf voor rechtvaardige vergelding wil zorgen. En dat zult u ook doen, want er komt een dag waarop alles rechtgezet zal worden. En dat geldt niet alleen degene die de aanslag beraamde, maar dat geldt ook ons hier in uw huis. Heren, uw recht zal uiteindelijk overwinnen, te midden van alle verdraaidheid en onrecht die er is. En zo bidden we om de komst van uw koninkrijk. Maar geef, o God, dat we dat nooit zullen doen met voorbijzien aan onszelf. Zegen onze kerken, zegen onze overheden. Allen, Heren, die u ook in ons land die taak gegeven hebt om ons land te regeren. En u weet de nood van ons land. Geef dat juist door die gebeurtenissen ook. We die nood ook zullen dragen in onze binnenkamer en ook hen aan u opdragen die of ter plaatse of in de provinciale besturen of landelijk willen spreken en beslissingen wensen te nemen nadat ze eerst geluisterd hebben naar wat u in uw heilig woord en wet gezegd hebt. Heere, wil zo met ons zijn. Wil alle belemmerende gedachten genadig wegnemen en geef dat we gevangen mogen worden in het net van het evangelie, opdat we zullen leven en niet sterven als u het op ons hart bindt. Waarom zoudt gij sterven, o huis Israël? Heren, we bidden het van u, pleitend op uw vaderlijk meedoog en geef dat we zo ook mogen weten van schuldvergeving om uw goedheid de eer te geven uit genade. Amen. U mag de Heere dienen met uw gaven en we zingen uit de 81ste psalm, de versen 9, 12 en 15. Wil toch niet stug gelijk een paard weerstreven, laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen, maar wie op hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd door zijn weldadigheid. 32 vers 5 en 6 in aansluiting aan de prediking. Geliefde gemeente, we lezen in Gods woord die woorden in de gelijkenis die jullie ook allemaal kennen. De gelijkenis van de wijze en dwaze bouwer. Hoe de een een huis bouwde op een rots. En als er dan van alles en nog wat tegen dat huis aanslaat, dan blijft dat huis staan. Maar we lezen die woorden ook van het bij het andere huis. En zijn val was groot, het huis zonder fundament, op het zand gebouwd. Natuurlijk kunnen we dat niet zomaar toepassen op het World Trade Center in New York. En toch, de gebeurtenissen uit de achterliggende week zijn die als het ware niet een illustratie van datgene wat ten diepste van alles wat vanuit de mens opgebouwd wordt. Hoe indrukwekkend ook. En vol trots werd verteld dat zelfs bomaanslagen niet in staat waren om dit gebouw te vellen. Maar uiteindelijk, de val was groot. Uiteindelijk is er ook maar één gebouw, één werk dat staat en blijft staan. Het gebouw van Gods kerk dat naar zijn gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Dat gebouw stond er eeuwen geleden en staat er vandaag. En zolang als deze wereld bestaan zal, wat er dan ook tegenaan komt. En er komt wat tegenaan. Vijandschap vanuit de wereld. Aanslagen vanuit de hel. En toch, het vaste fundament Gods staat. En waarom aandacht in de prediking voor datgene waar de kranten al vol van hebben gestaan? Niet om nog weer eens allerlei commentaar erbij te geven, zoals dat al gebeurd is. En het zal ongetwijfeld nog veel meer gebeuren. Maar ten diepste omdat de Heere Jezus Christus zelf, naar aanleiding van bijzondere gebeurtenissen in zijn dagen, in de prediking daar aandacht aan gegeven heeft. Opdat we zouden verstaan wat voor tijd het is waarin we leven. Maar niet alleen in het algemeen. Vooral met de bedoeling dat wij onze levenstijd, deze tijd, waarvan Gods woord zegt, en het is nog de welaangename tijd, de dag der zaligheid, zouden verstaan en inzien wat God ons, ook door middel van de gebeurtenissen in de achterliggende week, wil leren. En daarom willen we vanmiddag met elkaar luisteren naar Jezus' commentaar bij bijzondere gebeurtenissen. Zoals dat beschreven staat in Lucas 13, die prediking samengevat in die verse 1 tot en met 5. En twee dingen letten we op. In de eerste plaats, hij doorlicht ze, die bijzondere gebeurtenis. En dat doet hij om allerlei vruchteloze vragen van de tafel weg te vegen. En hij verlicht ze, deze bijzondere gebeurtenissen. Hij zette de schijnwerper op, met de bedoeling dat het zal komen tot een vruchtbaar antwoord. Dus Jezus commentaar bij bijzondere gebeurtenissen. In de eerste plaats doorlicht hij die gebeurtenissen om allerlei onvruchtbare vragen de mond te snoeren. En in de tweede plaats verlicht hij ze om juist zo des te meer en met des te meer ernst en klem datgene te zeggen wat we tot twee keer toe lezen. Nee, zij maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan. De geschiedenis die hebben we gelezen met elkaar. De Heer Jezus is op weg naar Jeruzalem en dan komen er op een bepaald moment mensen bij hem die het laatste nieuws hem willen vertellen. En veel weten we niet van de gebeurtenissen die hier in dit gedeelte van Gods woord genoemd worden. Er waren Galileërs, zo komen ze vertellen, mensen die naar Jeruzalem gegaan waren om te offeren. En terwijl ze aan het offeren waren, heeft Pilatus, zo staat het hier, hun bloed met hun offer en randen gemengd. Dat betekent dus dat ze vermoord zijn rondom het altaar. Terreur. Pilatus had opdracht gegeven. En het eerste wat dan opvalt is dat de Heer Jezus natuurlijk daar een antwoord op geeft, maar dat niet alleen. Hij brengt dat in verband met een andere gebeurtenis, waarvan iedereen ook nog de mond vol had in die tijd. Dan wijst hij ze ook op die toren in Jeruzalem, bij Siloam. En dat was de plaats die geweldig belangrijk was voor de stad vanwege de watervoorziening van die stad, de bron Gion en het badwater Siloam. En heel de waterleiding uit die tijd die daarheen liep was van enorme betekenis voor de stad. Details bespaart Gods woord ons. Die zijn dus blijkbaar helemaal niet zo belangrijk als dat onze nieuwsgierigheid dat vaak vindt. Allerlei bijzonderheden van gebeurtenissen. Hoe was dit en hoe ging dat? En zo wordt het een na het ander nog weer eens een keer uit elkaar geplozen. Maar als de Heere Jezus deze twee gebeurtenissen noemt, dan moeten we eigenlijk zeggen, en we weten van geen van tweeën precies wanneer dat gebeurd is. Zelfs uit de gewone geschiedenisboeken weten we geen van twee gebeurtenissen worden daarin beschreven. Niet van de terreuractie op het tempelplein en ook niet dat de toren bij Siloam omviel door. Dat weten we niet. Of dat ze aan bouwwerkzaamheden, reparatie bezig waren. Of dat er ook inderdaad toen een daad van moedwillige opzet achter zat om deze toren te verwoesten. Maar het feit is er, en die twee feiten brengt de Heere Jezus met elkaar in verband. Laten we dat niet vergeten. En laat dat de eerste les maar zijn uit de prediking van de Heere Jezus. We lopen het grote gevaar dat ons hele leven versnipperd is. Achterliggende week en misschien komende week leven we dan allemaal rondom één zo'n gebeurtenis mee. En daarna, zo gaat het toch vaak met allerlei bijzondere gebeurtenissen. Daarom brengt de Heere Jezus ze in nadrukkelijk verband met elkaar. Het een met het ander, maar dan zeker in een groter geheel. En met welke bedoeling? Opdat wij niet langer toeschouwers zouden zijn. Daar zit, mag ik het zo noemen, het grote probleem van die mensen die de Heere Jezus het komen vertellen, het laatste nieuws wat ze gehoord hebben. Dat ze alles als een toeschouwer beschouwen en daar wel hun mening dan over hebben. Welk verband brengt de Heere Jezus daarin aan? Dan moet u letten op de eerste woorden van hoofdstuk 13. En er waren te dierzelfde tijd, precies toen, wanneer, wel toen de Heer Jezus gesproken had over zijn komst naar deze aarde. Als u uw Bijbel voor u open hebt liggen, dan gaat het om de tijd waarin hij gesproken heeft, vers 40 van hoofdstuk 12, gij dan zijt ook bereid, want in welke uren gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen. En dan gaat hij spreken over zijn onverwachte komst. In de gelijkenis van die trouwe en ontrouwe dienstknecht. En zo komt hij dan ook waar we de schriftlezing begonnen zijn met die vraag. Terwijl ze precies weten te vertellen, als er een westenwind waait vanaf de Middellandse Zee, dan komt er regen. Als er een zuidenwind waait, zegt hij, dan weet u precies te vertellen. Dan zal het warm worden vanwege de woestijnwind. Maar waarom, zegt hij, gij geveinsden? U weet precies te vertellen uit welke hoek de wind waait en wat voor weer u kunt verwachten, maar hoe beproeft gij de tijd niet, deze tijd? En dat is de tijd tussen de komst van Christus, van de Zoon des mensen en van de wederkomst, waar de Heere Jezus op doelt in het vervolg van Lucas 12. En als hij daarover gesproken heeft, in die tijd, juist op dat moment, komen er mensen naar hem toe die hem dus vertellen van die Galileërs die rondom het altaar vermoord werden door Pilatus. Houdt u dat verband goed vast? Waarom komen ze hem dat vertellen? Omdat ze van de gedachte zijn dat de Heere Jezus ook altijd van het laatste nieuws op de hoogte wil zijn? Dat zou een dwaze reden zijn, maar het zou kunnen. Maar laten we gewoon Gods woord lezen. Te die tijd kwamen ze. Mensen die aan willen geven, maar wij kennen onze tijd wel. De vraag had geklonken. Hoe beproeft gij deze tijd niet? En dan komen ze hem vertellen, maar wij weten het wel. Hebt u gehoord wat er gebeurd is bij het altaar op het tempelplein? Hoe Pilatus daar deze pelgrims vermoord heeft? Zij brengen dus die gebeurtenis heel nadrukkelijk in verband met een teken des tijds. Waar de Heere Jezus op doelde toen hij die vraag stelt om de tijd te beproeven. Een gemeente, dat zou ook best kunnen zijn dat van de week allerlei opmerkingen gemaakt zijn over de tekenen des tijds. En dat ook de ramp die zich voltrokken heeft daar in New York, dat daar ook aan verbonden werd, in allerlei opmerkingen, de naderende voetstappen van de Heere Jezus. Is dat niet waar dan? Natuurlijk is dat waar. En laten we daar ook wel acht op geven. Dit is niet zomaar een gebeurtenis. En tegelijkertijd, en daar doelt de Heere Jezus vooral in de antwoorden op die hij gaat geven. Je kunt dat zo gemakkelijk zeggen, als een soort toeschouwer, dat het uiteindelijk een onvruchtbaar iets is om na te gaan of dat het nou precies een teken des tijds is en hoe ver het dan al is op de wereldklok. Je hebt van die wonderlijke rekenmeesters die al precies weten te vertellen, nou, nu zal het wel 11:55 zijn, daar weten we niks van. En de Heere Jezus wijst hen ook in dat opzicht terecht. En hoe doet hij dat vooral? Door hen een tegenvraag te stellen. Hij wil ze niet langer als toeschouwers bij deze gebeurtenis hebben. Maar hij wil dat ze voor de dag komen met die gedachte die in hun hart leeft. Want Jezus antwoordt hen en zeide tot hen: meent gij, bent u soms van mening, dat deze Galileërs zondaars zijn geweest boven al de Galileërs, omdat zij zulks geleden hebben? En dan is het antwoord: nee, zij. Daar is dus die gedachte dat dit afschuwelijke gebeurd is in Jeruzalem vanwege bijzondere zonde. Is het in uw gedachte opgekomen de achterliggende week? Meent gij dat de Amerikanen zondaars zijn geweest boven al de Nederlanders, omdat zij zulks geleden hebben? Ik zeg niet dat het een overbodige vraag is om de gebeurtenissen uit de achterliggende week in verband te brengen met zonde en met schuld. Zeker wel. Alleen dan weer niet als een toeschouwer. En laat niemand het recht nemen om met een vinger te wijzen naar het statussymbool van Amerika, en dat was het. De Twin Towers, die je op grote afstand kon zien, een symbool van de welvaart van Amerika. Het Pentagon, een symbool van de macht van Amerika. En laten we dan niet te snel zeggen: zie je wel, zij zijn getroffen in het hart van hun samenleving. Gemeente, als we zo verbanden gaan leggen, dan heeft de Heer het toch wel verkeerd gedaan, of niet? En begrijpt u me goed als ik zeg: dan heeft de Heer het verkeerd gedaan. Als het gaat om wat gebeurd is, dan moet u, en dat blijft zo, inderdaad goed beseffen dat er misdadigers verantwoordelijk voor zijn die al voor Gods rechterstoel gestaan hebben. En dan is het waar dat door deze aanslagen heen het werk zichtbaar wordt van de mensenmoordenaar van de beginnen. De duivel die alles en iedereen zoekt te verwoesten. En toch, God regeert. En de achterliggende gebeurtenissen, die zijn dan weliswaar wel gebeurtenissen tegen zijn wil in, maar niet buiten zijn wil om, dwars door het zondige, door het duistere, volvoert God zijn raad. En daarom, de Heer, moeten we er en mogen we er niet buiten laten. Maar wat ik wilde zeggen is dit: als het nou daarom zou gaan, was het dan niet rechtvaardig geweest van de Heere als niet een World Trade Center in New York bij Amerika? Maar al is het dan veel en veel kleiner, het gebouw van het World Trade Center in Amsterdam getroffen was? Is er een land waar God zo openlijk getart wordt? Is de situatie van de kerken in Nederland zoveel beter als in Amerika? Hey, laten we dan beseffen dat we alle reden hebben om verwonderd te zijn in dat licht dat God ons land niet zo direct tenminste getroffen heeft. En dat zeg ik dan vooral niet om verbanden te gaan leggen, maar om die gedachte weg te krijgen dat we als een soort toeschouwers naar Amerika kunnen gaan kijken. En natuurlijk is het waar. God heeft die natie, maar de hele westerse wereld, precies in het hart laten treffen. Maar laten we ook niet vergeten de vraag te stellen. Als u met uw ene vinger wijst naar het statussymbool van Amerika, dan wijzen er tegelijkertijd vier vingers naar uw eigen statussymbool. Waarom heeft God daarin niet geblazen? Is dat omdat zij grotere zondaars waren? Nee, zij. Maar indien gij. Zo moet u de prediking van de Heer Jezus allereerst verstaan. Zonder nog op de boodschap verder te letten. Dat hij heel nadrukkelijk hun aandacht weghaalt bij die Galileërs die vermoord werden. Bij die 18 mensen die, zoals het dan soms gezegd wordt, door een noodlottig ongeval omgekomen zijn. Nee, zij, maar indien gij. Bijzondere gebeurtenissen. Die hebben maar niet direct betekenis voor de direct nabestaanden. Dat is waar. En in dat opzicht zullen we ook maar goed moeten beseffen dat wij op verre afstand meeleven. En dat we toeschouwers zijn in zekere zin. En dat we de diepte van het leed en al die dingen meer nooit zullen kunnen peilen. Maar in een ander opzicht. Roept het woord van de Heere Jezus ons tot de orde, nee, zij maar indien gij. Gemeente, hoeveel uren zijn er in de achterliggende week besteed, om maar iets te noemen, aan de dood van de vele duizenden en duizenden. En misschien, om het maar heel concreet te maken, is er wel een van u of van jullie bezig geweest in gedachten? Het zou mij niet verbazen dat je zo'n man naar zijn kantoor ziet gaan 8:45. De hal in, de lift in, naar de 32e verdieping. Die daar gewoon zoals iedere dag zijn koffie neemt. Achter zijn bureau gaat zitten. En nog geen half uur later voor Gods rechterstoel heeft gestaan. En zo in gedachten bezig geweest met de dood van anderen. Van een moeder die nog geen half uur geleden afscheid nam van haar kleine meisje. En zo kunnen er allerlei emoties komen. En ik zeg op zich ook nog niet eens dat dat kwaad zou kunnen om gewoon ons dat eens concreet in te denken. Anders praten we veel te makkelijk. Maar er is één groot gevaar. Nee, zij, maar indien gij. Hoeveel uren hebt u besteed aan het spreken over, het denken over, het lezen van al die dingen die samenhangen met de dood van anderen? En hoeveel minuten hebben we de achterliggende week besteed? Als het nu niet indien zij, maar indien gij. Dat is het wat de Heere Jezus allereerst zoekt duidelijk te maken. Denk in het licht van bijzondere gebeurtenissen, in dat opzicht ook aan uzelf. En de vraag is daarom heel concreet. Als u, jij en ik, op die dinsdagmorgen het World Trade Center waren binnengegaan, om daar ons werk te gaan doen, waar zou u vandaag geweest zijn? Weet u dat? Of hebt u zich alleen maar druk bezig gehouden met allerlei dingen eromheen? En weet u precies te vertellen wat allerlei verslaggevers ten beste gegeven hebben? Maar zonder dat u zichzelf afgevraagd hebt, waar zou ik zijn? En zo, om nog één ding te noemen, zou u ook zich af kunnen vragen hoe dat nou allemaal kan en hoe het met die misdadigers is. En zo moeten ze genoemd worden. En u zou verontwaardigd geweest zijn en nog over de misdaad van anderen, maar neem zij maar indien gij. Niet als een toeschouwer spreken over de grote grove misdaad die deze terroristen begaan hebben tegen hun medemens, tegenover God. Als dat het enige, ik afgevraagd, waar zijn mijn eigen misdaden? Zonder ooit één keer de vraag gesteld te hebben, zijn ze bij met allerlei onvruchtbare vragen. Maar zie de gebeurtenissen in het verband waarin hij ze zet, tussen zijn komst en zijn wederkomst, laat hij ook zijn voetstappen horen. En wees u ervan overtuigd dat inderdaad, zoals opgemerkt werd, deze gebeurtenis ook inderdaad iets apocalyptisch heeft, iets van de laatste tijd, iets van dat naderend oordeel van God. En daarom gaat het er wel om dat we ook dat neen zij maar indien gij ter harte zullen nemen. Want als zij omgekomen zijn en als zij een misdaad beginnen, dan is er altijd nog de vraag die Christus aan uw hart legt: hoe is het met u, met jou en met mij? Daar verbindt hij heel nadrukkelijk die boodschap aan. Neen, zij, maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan. En dat herhaalt hij nog een keer, naar aanleiding van die andere gebeurtenis, de toren die gevallen is. En natuurlijk, en dat is ook helemaal het punt van vergelijking niet, die toren die stelde natuurlijk niks voor in vergelijking met de 420 meter hoge toren die gevallen is. En het aantal slachtoffers, de 18, is ook maar een heel beperkt aantal in vergelijking met de duizenden en duizenden uit de achterliggende week. Daar moet u de vergelijking ook niet trekken. Maar wel de boodschap die de Heere Jezus eraan verbindt tot twee keer toe. Neen, zij maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen insgelijks vergaan. Dat zijn wat oude woorden. Insgelijks, desgelijks. Maar de bedoeling is duidelijk. Wat zegt de Heere Jezus? Stop nu maar met het denken over zij. Maar hou u naar aanleiding van deze gebeurtenissen bezig met datgene wat het meest nodig is, centraal is. En al zou u daar andere gedachten over hebben of jij, de Heere Jezus Christus zelf onderstreepte tot twee keer toe: bekering en anders zult u op dezelfde manier vergaan. En wat betekent dat? Betekent dat dat de Heere Jezus zegt tegen de Joden van toen, dat ze ook zo in één keer vermoord zullen worden? of dat ze ook onder hun toren zullen vallen en zo om zullen komen. Er zijn er die dat verband wel leggen met de verwoesting van Jeruzalem 70 na Christus. En toen is er een geweldig bloedbad geweest. En toen is er geen steen op de andere gebleven. Naar het woord van de Heere Jezus, dat weten we. En toch valt het juist in deze gebeurtenissen op het plotseling. Het voor hen onverwachte aanbreken. Van het moment van hun sterven. Ze waren bezig bij het altaar. En in één keer. Dood. Ze waren bezig bij de toren in Siloam. En gewoon naar hun werk gegaan. Of misschien daar water halen, wie zal het zeggen. Maar in ieder geval, in één keer. Op dezelfde manier zult gij vergaan, indien gij u niet bekeert. En dat plotseling, dat wijst er ook op, en dat is ook wat de Heere Jezus naar aanleiding van die bijzondere gebeurtenissen zegt. Mens, als je er vandaag bent, besef dan dat er maar één moment is dat geschikt is om datgene te zoeken wat hij hier tot twee keer toe noemt, indien gij u niet bekeert. De Joodse rabbi had gelijk toen hij zei, ieder mens moet zich één dag voor zijn dood bekeren. En ik denk dat hij op deze manier van iedereen wel gelijk krijgt. Is toch zo? Er is een van jullie misschien ook wel die denkt, dat zou mij het meest ideaal lijken. Dan ben ik op tijd nog bekeerd. En ondertussen heb ik mijn eigen leven kunnen leiden. Als dat zou kunnen, één dag voor mijn dood bekeerd worden, graag. Dwaas. Want één dag voor je dood. Dat kan vandaag zijn. Omdat we niet weten of we er morgen zullen zijn. En de bedoeling van de Joodse rabbi was niet, stel het dan maar uit tot één dag voor je dood. Maar als je nadenkt, dan weet je dat het vandaag dan de dag is. Omdat we morgen er niet meer kunnen zijn. En dat is niet om wat stemming te maken. Dat is niet pessimistisch. U kunt het niet meer vragen. Maar bij wijze van spreken. Als u het de mensen zou vragen die 's morgens gewoon naar hun werk gegaan waren. Hoeveel tijd hebt u nog? Om u te bekeren. Want de Heere Jezus zegt, indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen vergaan. En wat dacht u dat ze gezegd zouden hebben? Dacht u dat ze het geweten hebben, dat de dood hun een brief gestuurd had? Ik kom over een week. Of zelfs een brief van ik kom over een paar uur. Natuurlijk niet. En daarom bindt de Heere Jezus dat op het hart en zegt hij dat naar aanleiding van die bijzondere gebeurtenis. Indien gij u niet bekeert, zo zult gij desgelijks. Ook zoals die mensen op het tempelplein, zoals die mensen bij Siloam. Zoals de duizenden bij de Twin Towers in Manhattan. Zo zult gij vergaan. En wat is dat? Wat gebeurt er dan? Weet u dat? Ik zou natuurlijk kunnen zeggen, neem in gedachten een van de foto's die u gezien hebt. De beelden die u ook niet zomaar kwijt kon raken. Van de rokende puinhoop. En wellicht het vuur nog dat brandt. En ondertussen in de wetenschap dat daar allerlei mensen bedolven zijn onder het puin. En u hebt een illustratie van wat het betekent om te vergaan. En toch is dat het uiteindelijke niet. Als de Heere Jezus deze woorden spreekt, dan doet hij dat als de hoogste profeet en leraar. En dan weet hij het, omdat hij het zelf gezegd heeft, vrees niet degenen die het lichaam kunnen doden. Ook al zou dan je lichaam onder de puinhopen van een geweldig kantoorpand liggen. Maar vreest veel meer hem die bij de ziel en lichaam kan verderven in de hel. Vergaan. Gemeente, dat woord dat schuiven we liever weg of niet? Dat denk ik wel. Leeft dat nog? Is dat nog een werkelijkheid? Dat we onbekeerd verloren zijn en verloren gaan? Is het zo dat het mensen alleen maar een soort angst zou bezorgen? Moet het daarom maar verzwegen blijven? De Heere Jezus Christus zelf sprak er meer over dan wie dan ook. Over vergaan. De poel van vuur en zilver. Waar de worm niet sterft. En het vuur niet uitgeblust wordt. Waar er geen reddingstroepen meer zijn. Om ons desnoods nog van onder het puin vandaan te halen. Of uit de vlammen ternauwernood nog te redden. Daar is het vergaan in de definitieve betekenis. Zoals Gods woord bij in het boek Openbaring dat ook laat zien. En waarom zegt de Heere Jezus dat? Waarom sprak de Heere Jezus over de hel? Waarom moet dat in de prediking aan de orde komen? Omdat hij weet, als geen ander, hoe verschrikkelijk het is om te vergaan onder Gods oordeel. Omdat hij het doorleefd heeft, in zijn ziel geweten heeft, wij vergaan door Gods toorn. En door uw grimmigheid word ik verschrikt. Als hij op weg is naar Jeruzalem, Lucas 13. En daar aan het vloek houdt. In de grootste crisis van alle eeuwen doorleeft. Dat alle last van Gods toorn over hem uitgegooid wordt. Zodat hij vergaat daar waar zijn vader niet meer is. Waar hij alleen kan roepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En in dat licht, en dat is het onderschrift bij de foto's die u ziet en misschien nog zult zien. Wat de Heere Jezus erbij schrijft is, neem zij, maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen, zo zal u, jij, ik vergaan, indien gij u niet bekeert. Is dat nou nodig dan? Is dat dan weer niet hetzelfde? En moet dat dan naar aanleiding van zo'n verschrikkelijke gebeurtenis weer gezegd worden? En bovendien, ik ben al bekeerd. Als dat laatste zo is, dan zult u de eerste zijn om ook in het licht van wat er de achterliggende week gebeurde, om uw hoofd te buigen en Gods aangezicht te zoeken. Nee, dan gaat het niet om de vraag of dat we God kunnen begrijpen. Het was een stuk dat in mijn oog mij moeilijk viel en veel te hoog. Ook het World Trade Center. Maar wel dit. Als we werkelijk iets geleerd hebben in ons leven van wat het is om bekeerd te worden. Is het dan zo in ons persoonlijk leven? Dat er geen zonde meer is overgebleven om te haten? Haten we ze allemaal? Hebben we leren breken met alle zonden? Anders verkondigt een bijzondere gebeurtenis ook tot u. Indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan. Want indien uw rechterhand u ergert, hou hem af. Want het is beter met één hand in het leven in te gaan dan twee handen hebbende in het eeuwige vuur geworpen te worden. En dat zegt de Heer Jezus niet alleen tegen onbekeerden. Dat zegt hij ook tegen zijn kinderen in de bergreden. En niet alleen persoonlijk als het gaat om het haten van de zonde. Maar een vraag in dat opzicht als het gaat om bekering is evenzeer op zijn plaats. Hebt u God meer lief dan vorig jaar? Als dat niet zo is, indien gij u niet bekeert, zo zult gij desgelijks vergaan. In de kerk in Nederland, precies hetzelfde. Ook daarvan geldt, en dat geldt voor iedere gemeente en voor de kerk als geheel, indien gij u niet bekeert. Kijk naar de twintigers. Nee, doe dat maar niet. Luister naar het woord van de Heere Jezus Christus zelf. Zo zult gij vergaan. En ons volksleven. De boodschap is precies hetzelfde. Nederland. Indien gij u niet bekeert, zo zult gij vergaan. En als het zo is, dat u inderdaad nog vreemd bent aan het leven God, dat de Heere nog de grote onbekende is, dat we in dat opzicht zijn als de terrorist die zo moeilijk te vangen is, die voortdurend in andere schuilplaatsen aanwezig is, en dat we zo nog op de vlucht zijn voor hem, en ons niet willen laten gevangen nemen door zijn woord. En misschien ondertussen ook al geïrriteerd geraakt zijn. Omdat het dan toch weer gaat over de bekering. Jazeker. Omdat zonder die bekering er alleen het vergaan is wat overblijft naar het woord van de Heere Jezus. En waarom zegt hij dat? Om onrustig te maken, jazeker. Maar vooral is het zijn liefde, want hij zegt het op tijd. Hij zegt het naar aanleiding van bijzondere gebeurtenissen, maar wel tot de levende. En waarom zegt hij het? Omdat hij er niet één over heeft. Voor dat vergaan. Och. Of gij ook in deze uw dag zou bekennen. wat tot uw eeuwige vrede dient. Zou het niet verschrikkelijk zijn als u voor dezelfde rechterstoel komt als de terrorist die als een zelfmoordcommando duizenden mensen levert, de eeuwigheid ingejaagd heeft, zich vergrepen heeft aan allen die naar Gods beeld geschapen zijn. En de Heere zou tegen u moeten zeggen, ga weg van mij. Want u hebt de prediking gehoord naar aanleiding van bijzondere gebeurtenissen. En u hebt de foto's gezien van het World Trade Center. U wist dat zonder bekeer, zonder het vluchten tot mij, zonder het breken met uw zonde, u zou vergaan. En daarom zegt hij het. Bekeert u, bekeert u. Want waarom zou je sterven? Zullen er meer aanslagen volgen? Was dit de eerste in een reeks? Zal het steeds bruter worden? Natuurlijk zijn het allemaal vragen die zich opdringen. Maar uiteindelijk zou dat ook weer zo'n vruchteloze vraag kunnen zijn, waar u al uw tijd mee verdoet. Misschien maakt u dat niet eens meer mee, dat er nog een volgende aanslag komt. Maar wel de dag waarop u voor God zult verschijnen. En wat hebt u eraan? En houdt u in dat licht ook de achterliggende weken in het licht van Gods woord. En denkt u daar de komende week ook aan. Al zou jij morgen op het schoolplein alle ins en outs weten te vertellen. Omdat je de kranten gespeld hebt. En omdat je alle nieuws gehoord hebt over de ramp daar in Manhattan. En je zou het woord van Christus zelf, indien jij je niet bekeert, je zult vergaan. Zou dat niet dwaas zijn? En daarom lees geen bericht meer over de ramp. En kijk geen foto meer bij wijze van spreken. Zonder te bedenken wat Christus gesproken heeft. Naar aanleiding van deze bijzondere gebeurtenissen. En dat is niet alleen om mee te eindigen. Maar wel om u ervan te overtuigen en jullie. Wat voor geluk Gods kerk heeft. Als we bekeerd werden. Als ons leven daarop gericht werd. Op God die regeert. Op de goede God. Die zoveel jaren geduld gehad heeft. Met een zondaar als ik. En die zo in zijn genade omgezien heeft naar zo een. Die het ook verdiend had om verloren te gaan, om te vergaan door Gods toorn. Dan is er een vastheid. En dat is het waar uiteindelijk het woord ons heen wil hebben. Mijn toevlucht is in God. Als we in de schuilplaats van de Allerhoogste zijn gezeten, dan zullen we vernachten in de schaduw van de Almachtige. En dat gebouw, daar werkt de Heere nog altijd aan voort. En nog steeds verrijst dat gebouw hoger en hoger in de geschiedenis. En als we daarin gevoegd zijn, kan geen macht ter wereld ons er ooit uitkrijgen. Dat voorrecht, als we dat mogen weten, God krachtiglijk bevonden een hulp in benauwdheden. De toevlucht en sterkte van de zee. Schoon het hoogst geberg verzet zou worden in het hart van de zee. Zo zingt Psalm 46. Dan zou mijn hart nog niet kwijt. Zoekt u vastheid. Wordt het u allemaal erg onzeker. Het is er. Maar nooit buiten God om. En dat is het. Wat de Heere Jezus u te zeggen heeft. Indien gij u niet bekeert. Daar zit tegelijkertijd de hartelijke nodiging in. De lokroep. Keer, want waarom zou u de ramp meegemaakt hebben, weliswaar als toeschouwer in Amerika, en zou u de prediking gehoord hebben, ik hoop niet als toeschouwer, maar dat u er zo bij betrokken raakt. Dat u geen rust meer hebt en God geen rust meer laat. Voordat u mag weten dat u eeuwig zult staan. Omdat God, uw God werd. Door zijn genade. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Heere, geef dat we uw prediking zullen verstaan die u toen sprak en vandaag nog spreekt. Te midden van bijzondere gebeurtenissen. Heere, verlos ons van onze aangeboren doofheid. Dat we straks toch weer naar huis gaan en het wegpraten. Misschien weglachen. Hoe dan ook. De dwaze gedachte koester. Dat we liever rustig verder leven dan onrustig door uw woord u zouden zoeken. Heere, bewaar ons voor die dwaze keus. En geef door uw genade dat zo ook uw prediking geloof mag vinden. We bidden u ook, Heere, zo om uw zegen. Over alles wat we deze dag gehoord hebben. Ook dat zonder bloedstorting er geen vergeving zal zijn. Wees verder met deze gemeente. Wees u met jongeren en ouderen. Zegen ons de komende week in ons bezig zijn iedere dag. Wees met de broeders van de kerkenraad. Geef hen ook alles wat nodig is. En wilt u zo ons nog genadig zijn. Onze zonden ook vergeven. Ook van deze eredienst. We bidden het u. Om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 72, het 9e vers. Gaat heen in vrede en draag met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.